Een mededeling, gemeente, dat morgen in beide kerken de nieuwjaarsdienst begint om 10:00. Onze hulp en onze verwachting staat op deze laatste avond van 1997. In de naam van die God, die Zoon heeft gezegd, gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Eeuwig trouw houdt. Nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En wat er verder volgt, 119, het 10e vers. Schriftlezing, gemeente, is ook op deze laatste avond van het jaar uit de Jozefsgeschiedenis. We slaan het laatste hoofdstuk van Genesis op, Genesis 50. En we lezen de versen 15 tot 26. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. We lezen dus Genesis 50 vanaf vers 15. En we zingen Psalm 73, vers 12. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, ey, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar u vergeeft toch de overtreding van de dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te dezen dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders. En Jozef leefde 110 jaren. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult ge mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem, en men legde hem in een kist in Egypte. Hier eindigt de schriftlezing. Diensten van Oud en Nieuw Gemeente willen we nog samen luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van Jozef. Vanavond luisteren we naar het woord van de Heere zoals we dat gelezen hebben in Genesis 50, de versen 20 en 24 tot 26. Genesis 50, het 20ste vers en vers 24 tot 26. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanavond. Dat Jozef zegt tegen zijn broeders, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. En dan vers 24, en Jozef zeide tot zijn broeders, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult ge mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem, en men legde hem in een kist in Egypte. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we ook vanavond denken aan de zieken die deze jaarwisseling in het ziekenhuis liggen. Allereerst onze zuster Hopman van de groep van de Aak 39 in het Elisabeth ziekenhuis. Haar situatie is onveranderd, heel ernstig. En als ik zeg onveranderd, dan is dat een heel slecht teken. Omdat dat betekent dat er geen enkele verbetering tot nu toe te zien is. En de dokters maken zich daar hele grote zorgen over. We willen daarom in het bijzonder voor haar en haar gezin ook bidden. Verder in de Lichtenberg is het nog zuster de Graaf Heek uit de haven. En in Molendaal werd opgenomen zuster Wede Boer van Twillert van de broers Wetering 39 met een trombose. Staande in de gemeenschap van de heiligen willen we vanavond ook noemen de namen van de broeders en zusters van de gemeente die in het afgelopen jaar door de dood uit ons midden zijn weggenomen. Dat zijn de volgende. Op 13 januari Jan Duist, Schubertstraat 9, 74 jaar. Op 22 januari Jacob Koelewijn, Wilgenstraat 24, 77 jaar. Op 23 januari Steven Koelewijn Zuiderzeelaan 22, 81 jaar. Op 18 februari Hendrik Koelewijn Oudebocht 10, 56 jaar. Op 20 februari Wouter Malenstein op de Ree 33, 75 jaar. 22 februari Hendrik Visser Almarenstraat 11, 76 jaar. 15 april Albertje Huigen de Jong, Vivaldiweg 16, 74 jaar. 1 mei Hendrikje Koelewijn Koelewijn, Prinses Margrietstraat 15C, 83 jaar. 3 mei Teuntje Heinen de Graaf op de Ree 14, 80 jaar. 26 mei Geertje de Graaf Koelewijn, Sint-Nicolaasweg 14, 99 jaar. 26 juni Gerritje Malenstein Korlaar, Bizetstraat 37, 76 jaar. 16 juli Jan Smit, Da Costastraat 32, 65 jaar. 18 juli Gijsbertus Koelewijn, Wilde Zwaan 115, 77 jaar. 30 juli Willem Koelewijn, Prinses Margrietstraat 15C, 83 jaar. 2 september Jacob van Diermen, Wilde Zwaan 107, 88 jaar. 6 september, Blauw van Twillert, Jan Schoutenplantsoen 9, 74 jaar. 12 oktober, Willempje de Graaf Malenstein, Zilverschoon, 81 jaar. 1 december, Wouter Malenstein, Havenkamer 162, 76 jaar. 12 december, Aaltje Malenstein, Havenkamer 238, 84 jaar. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo we zeer sterk zijn, 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. We willen samen bidden. Zo komen we samen tot u, Heere, na de dienst in de overvolle fontein, met de rest van de gemeente, zoals we het bijna zouden noemen vanavond, en met diegenen die we niet zien, maar waarvan we weten dat ze met ons meeluisteren, misschien al wel voor de tweede keer via de kerktelefoon, de aan huis gebondenen, voor wie dat voor een groot deel het hele jaar heeft gegolden. En met hen die mogelijk later deze dienst meebeluisteren via de cassette. Voor het aangezicht van u, waarvoor we zojuist de namen hebben genoemd, van dat grote aantal broeders en zusters, die in het afgelopen jaar ons ontvallen zijn door de onverbiddelijke dood. Niet zozeer jongeren dit keer hebben we tegen elkaar gezegd. Al was daar een broeder in de kracht van zijn leven. En een andere broeder die ook nog niet zo oud was. Maar verder paste het woord van Psalm 90 uitnemend. 70, zeer sterk 80. En daar was zelfs de oudste bijna 100 jaar. Maar van allemaal geldt, het uur van sterven kwam. Van allemaal geld, ze hebben hun rechter ontmoet. Van allemaal geld, ze hebben hun eeuwige bestemming bereikt. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan door de straat. En we hebben ze gehoord, heren, toen deze broeders en zusters overleden. En toen andere familieleden van gemeenteleden door de dood werden weggenomen. En de doodsklok zo ontzaggelijk vaak luidde, soms dag aan dag en meer dan eens op een dag in onze dorpsgemeenschap. Elke keer maar weer, en hij stierf, en zij stierf. We dragen degenen aan u op, die aan het graf van man of vrouw stonden. Die aan het graf van vader of moeder stonden, van broer of zuster. We dragen aan u op allen die rouw dragen. En we bidden u, Heere, of u ze vanavond in het bijzonder uw vertroosting wilt schenken op deze oudejaarsavond, wanneer ze terugkijken. Broeders en zusters die nu in de voorste linie staan, omdat het laatste van het ouderlijk huis is weggevallen. Die beseffen, we schuiven op, we schuiven door. Voordat we er erg in hebben, is het voor ons zover. Wij vliegen daarheen. Heere, geef ons toch dat wijze hart als we het nog niet hebben. Waarom Mozes heeft gebeden. Dat hart dat dagen leert tellen bij uw licht. Dat niet uitgaat van filosofie en hoeveel dagen we nog ter beschikking hebben. Maar dat beseft hoeveel genadedagen er al in het verleden liggen. En dat verstaat, heden is het een wel aangename tijd. Morgen weten we niet of we er nog zijn zullen. Zegen ons, Heere, juist tegen die achtergrond van die lange lijst. Juist ook waar we beseffen dat u jongeren in het midden van de gemeente hebt willen sparen. Zegen ons door uw woord en door uw geest, opdat het vanavond in ons midden zijn kracht mag doen. En opdat uw heilige geest triumfen mag behalen, bedroefden vertroosten, zwakken ondersteunen, wie kruis moet dragen krachtgevend, maar vooral ook bekerend de onbekeerden, op de plaats brengend wie van zijn plaats is afgeraakt. Heere, u weet daar alles van. We komen u vragen om die krachtige werking van de Heilige Geest voor uw dienstknecht. Sterk zijn stem en leid zijn geest, opdat u ook vanavond nog uw woord mag verkondigen. En laat ook vanavond ervaren worden wat we zo vaak ervaren hebben, in het bijzonder ook in het luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van Jozef, dat u ons uw gunst betoogde, dat u een fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop te wateren samendringen. En dat we mochten drinken, dat we ons mochten laven aan de bronnen van het levende water. Heere, zou u dat vanavond nog een keer willen geven? We hebben dat niet verdiend. Maar we vragen het uit vrije gunst, in de belijdenis van onze zonden, pleitend op uw langmoedigheid die ons doet zijn die we zijn op deze oudejaarsavond. En op uw goedertierenheid die van eeuwigheid tot eeuwigheid is over degenen die u vrezen. En waarvan de trouw merkbaar is in het late nageslacht. Wij bidden u, Heere, voor hen die met ons meeluisteren. U kent ze, u kent de omstandigheden. U weet hoe de gedachten zich kunnen vermenigvuldigen door ziekte, door de afbraak van het aardse huis, naderbij komend afscheid, gebrokenheid van het leven. Heere, willen al die omstandigheden laten merken dat u ze kent. En wilt u doen wat Jozef tegen zijn broers mocht zeggen. God zal u gewisselijk bezoeken. Wilt u op bezoek gaan, Heere? Daar waar een broeder of een zuster in eenzaamheid, of met een enkeling die hem lief is om hem heen, smeekt om troost, om kracht, om licht. Heere, wij dragen aan u op de broeders en zusters die in de verpleeghuizen zijn. Wil ook daar uw gunst betogen. We denken aan hen die in de ziekenhuizen moeten verblijven in deze jaarwisseling. Zuster de Boer, die werd opgenomen met een trombose, geeft dat ze mag ervaren dat u het inderdaad goed maakt in deze verdrukking. Goed naar lichaam en naar ziel. Zuster de Graaf, die zo oud geworden is al, die zo zwak is, zodat we ons afvragen, zou dat nou inderdaad nog wel kunnen, een ingrijpende operatie. Heere, zie ook op haar in gunst van boven en laat het licht van uw genade scheiden in haar hart en mogen schijnen, ook naar buiten, vanuit haar eigen leven, in haar omgeving, in het ziekenhuis. En heel bijzonder willen we ook vanavond bidden, Heere, voor onze zuster Hopman van de groep. Zo erg ziek, zomaar ineens. U weet hoe het met haar is en hoe het met haar man is en met de kinderen en de kleinkinderen. Die geweldige spanning die dag in dag uit voortduurt. Die onze zuster daar zo machteloos en zo hulpeloos ligt, in alles geholpen moet worden. Maar wat een wonder, Heere, dat u dan zo'n rust geeft en zo'n overgave. En dat u zo doet ervaren dat het waar is dat u in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. U mag schuilen achter het bloed van het Lam, dat u zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. U doet het ervaren, Heere, maar wilt u het bij de voordeur ook doen voor haar en voor die haar lief zijn. En we mogen toch vanavond aan u vragen, waar u een arm met macht hebt. Waar u een wonderdoend God bent, maar één woord hoeft te spreken en het dode wordt levend, Heere, als het in uw raad kan bestaan. Wat zou het een zegen zijn, als onze zuster nog wat mocht herstellen, teruggegeven mocht worden aan het leven en aan haar gezin. U kunt dat doen. Uw naam zou erin verheerlijkt worden, Heere. Wat zou het groot zijn. Als het tot bekering van anderen zou leiden. Maar u weet alleen maar wat goed is. En als u een andere weg voor hebt. Als u in deze weg onze zuster thuis wilt halen. Ach, maak u het dan maar niet te zwaar. En wilt u dan die blijvende overgave maar schenken. Dat diepe besef. Dat uw wil alleen heilig is en goed. Dat het majesteit is al wat u doet, Heere. Onze ogen zijn op u. Bij u vinden wees barmhartigheid. Wilt u zo voor heel de gemeente zorgen, voor heel uw kerk. Wil onze dank aannemen voor alles wat u gaf. Ook in het afgelopen jaar aan zorg en aan uitkomst. Aan zegen onder uw woord en vrucht op de prediking. Handel met ons ook vanavond niet naar onze zonden, Heere. Doe met ons niet naar onze ongerechtigheden, want dan kunt u naar ons niet luisteren. Handel met ons naar de verdiensten van Christus, wiens verdiensteschat onuitputtelijk is, uit genade. Amen. De dienstenofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 16, de versen 4, 5 en 6. 16, 4, 5 en 6. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 17, het laatste vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, 17 vers 8, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, aan de lange rij van namen van hen die ons ontvallen zijn door de dood, moet ik er aan het begin van deze preek nog eentje toevoegen. Zojuist is er immers in ons midden nog een doodsbericht binnengekomen. Een bericht dat spreekt van het sterven van een bekende. Een broeder. Zo mag ik toch immers Jozef inmiddels wel noemen, is het niet waar? En hem bedoel ik, dat begrijpt u uiteraard. Een oude bekende voor de meesten van ons. Die voor meerderen van ons in de loop van het laatste half jaar, waar we zo vaak hebben stilgestaan bij de Godsopenbaring in zijn leven, ook dichterbij gekomen is. Een broeder. We hebben gehoord hoe Jozef zichzelf zo bekend gemaakt heeft aan zijn broers. En vanavond zou ik het u willen vragen, is hij voor u ook een broeder geworden? Dat u mag zeggen, dat ware zaad van Abraham waar Jozef toe behoorde, daar mag ik door genade ook toe behoren. Een echte Israëliet, een Jood die het in waarheid is. Wel nu gemeente, van die geestelijke familie, van die geestelijke broeder horen we vanavond dat hij ook gestorven is. De leeftijd van 110 jaar, wij vinden dat een mooie leeftijd, is altijd nog 11 jaar ouder dan ons oudste gemeentelid dat dit jaar ons ontvallen is, de laatste uit de vorige eeuw. Dubbel zo oud als de jongste van hen die in het afgelopen jaar ons ontvallen is. Maar als je het in het raam van de Jozefs geschiedenis bekijkt, dan moet je zeggen, hij is niet zo erg oud geworden, zijn vader werd tenslotte 147. Zijn grootvader 180. En onze tekst vertelt ons dat meerdere van zijn broers, laten ze er dan niet allemaal meer zijn geweest, maar dat meerdere van zijn broers rondom zijn sterfbed hebben gestaan, hem dus hebben overleefd, terwijl ze op Benjamin na allemaal ouder waren dan hij. Ook van deze Jozef, van wie de Bijbel ons zo nadrukkelijk heeft verteld, dat de Heere met hem was, geldt dat woord en hij stierf. Dat geldt dus ook wanneer de Heere in je leven de eerste is geworden. Dat geldt dus ook wanneer in je leven het wonder van de wederbarende genade je van dood levend heeft gemaakt. Dat geldt van een gelovige en van een ongelovige in deze bedeling, zolang de Heere Jezus nog niet is teruggekomen. En hij stierf alleen voor die mens die geleefd heeft in en door het geloof, zoals we dat van Jozef hebben gezien, is dat het ergste niet. Omdat die mens bij het sterven niet vanuit het leven de dood ingaat, de eeuwige dood. Maar omdat die mens alleen maar de grens van tijd en eeuwigheid overschrijdt. Levend bij het geloof in dat woord van de Heere Jezus Christus. Wie in mij gelooft, zal niet sterven, maar leven. De Heere was met hem toen hij 17 was en op zoek ging naar zijn broeders. De Heere was met hem toen hij in de put werd geworpen en toen hij op de troon werd geplaatst. De Heere was met hem toen hij als een beest onder de grond in de gevangenis als slaaf werd opgeborgen. En toen hij met macht en heerlijkheid werd bekleed als onderkoning van Egypte. Die God die met hem is geweest, in de diepten en op de hoogte van het leven. Die God heeft hem ook niet in de steek gelaten toen hij het dal van de schaduwen des doods moest binnengaan. Toen heeft hij het ervaren, gij zijt met mij. uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want als we even het Nieuwe Testament erbij pakken en in Hebreeën 11 ook zijn naam tegenkomen onder de rij van geloofsgetuigen, dan zegt Hebreeën 11 van deze mens, die geleefd heeft door het geloof, geldt dat hij juist in zijn sterven een geloofsgetuige is geweest, op een heel bijzondere wijze. En wij worden daar op deze oudejaarsavond bij bepaald, gemeente. We samen gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst, die ons spreekt van Jozefs levenseinde. We zien dat getuigt ten eerste van rust in Gods leiding in het verleden. Ten tweede van hou vast aan Gods beloften in het heden. Ten derde van uitzicht op Gods verlossing in de toekomst. Jozefs levenseinde getuigt van rust in Gods leiding in het verleden. Hou vast aan Gods beloften in het heden. Uitzicht op Gods verlossing in de toekomst. Het woord van de Heere gemeente, zoals dat ook vanavond weer voor ons open ligt, is een door en door realistisch boek. Eigenlijk is de Bijbel veel realistischer dan al die soapseries waar mensen zich vandaag de dag via de tv aan vergapen en die stuk voor stuk vertellen dat ze toch zo realistisch het leven uitbeelden en dat ze daarom zo aantrekkelijk zijn voor de mens van de 20ste eeuw, omdat hij zijn leven erin terugvindt, of het nou goede tijden, slechte tijden is, of de Bold en de Beautiful en hoe al die rommel toch ook allemaal maar verder mag heten. Maar vergeleken bij de Bijbelgemeente is al dat spul zo verschrikkelijk eenzijdig, dat je alleen maar kunt zeggen, als je al van realistisch beeldmateriaal kunt spreken, dan laat het maar een stukje van de werkelijkheid zien. Een stukje. En het voornaamste, dat wordt vergeten. Neem nou alleen maar dat eerste Bijbelboek Genesis, gemeente, dat in dit jaar nogal wat onze aandacht heeft gevraagd. De naam van dat boek zegt het al, het is het boek van de wording, van het ontstaan, van de geboorte. En in die eerste machtige hoofdstukken van dit Bijbelboek wordt ons op een rijke manier voor ogen geschilderd hoe hemel en aarde geboren zijn als kunstwerken van de grote hemelse kunstenaar en bouwmeester. En hoe op die schone aarde door de Heere gesitueerd is, dat liefelijke paradijs dat een mens als een woonplaats kreeg aangewezen, waar hij mocht spelen voor het aangezicht van zijn vader, en waar het leven één ongestoorde vreugde betekende. En een eindje verderop zie je in dit Bijbelboek ook het ontstaan, de geboorte van Gods verbondsvolk. Als Abraham geboren wordt als de vader der gelovigen en het zaad van Abraham, Gods kinderen naar het verbond en heerlijke beloften worden aan dat verbondzaad gegeven, beloften. Ik zal u zegenen en tot een zegen stellen en in u de ganse aarde. En uw nageslacht zal de aarde beërven. Dat is de ene kant van de medaille, gemeente. Want terwijl dat Bijbelboek zo geweldig rijk begint en zulke heerlijke dingen ons schetst van de grote werken Gods waarin de engelen zich verlustigd hebben en waarvan de mens mag genieten, eindigt ditzelfde Bijbelboek met een kist in Egypte. Het zijn de laatste woorden in onze vertaling en het zijn de laatste woorden in de Hebreeuwse grondtekst. Een kist in Egypte. Een mens die sterft buiten het paradijs. Buiten het beloofde land. In het midden van die grote vijandige wereld die zich rijp maakt voor oordeel en eeuwige ondergang. Dat is het realisme van de Bijbelgemeente. Die Bijbel die laat ons mensen zien waar we vandaan komen, dat we geschapen zijn om te leven. Die Bijbel die laat ons tegelijkertijd zien wat er van ons mensen geworden is. Dat we geboren worden om te sterven. En zeg nou zelf, dat was toch ook de realiteit van het leven in 1997. Er zijn ook in het afgelopen jaar mensenkinderen in de wieg gelegd nadat ze geboren waren. Tot vreugde bijna altijd van hun ouders. Maar er zijn in 1997 ook mensen in de kist gelegd. En vervolgens uitgedragen naar het graf. Daar eindigt dat levensboek van al die mensen die geboren worden mee. In een kist. In Egypte. Buiten het paradijs. En hoe dat komt, gemeente, dat wordt in dit Bijbelboek ons ook heel nadrukkelijk verteld. In die door God zo schoon geschapen wereld en in dat paradijs, die lusthof die de mens tot woning had gekregen, is de Satan binnengedrongen, die grote vijand van God, die moordenaar van Gods koning, die vernieler van Gods kunstwerk. En in het spoor van die duivel is de zonde in de wereld gekomen en het loon dat de zonde met zich heeft meegebracht, dat is de dood. En te midden van dat alles staan wij mensen. Niet als het zielige slachtoffer van die misleidende vorst der duisternis. Maar als schuldige, moedwillig ongehoorzaam geworden, terwijl alles ervoor pleitte om de goede God te gehoorzamen. Vrijwillig de verkeerde keuze gedaan. Terwijl de Heere zo liefderijk en zo indringend gewaarschuwd had. En het gevolg is dat ieder mens die geboren wordt als Adams kind, zijn leven op aarde eindigt in een kist in Egypte. En wanneer u in het afgelopen jaar onder de prediking van het evangelie onbekeerd bent blijven voortleven. Ondanks de indringende roepstemmen van de Heere, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Dan hebt u heel bewust gekozen voor de dood. En wanneer wij in het afgelopen jaar de schatten van Egypte en de genieting van de zonde verkozen hebben boven het machtige leven met de God van alle genade en het volgen van de Heere Jezus Christus. Dat betekent dat we verkeerd gekozen hebben. En wanneer wij in het afgelopen jaar onze plaats onder de prediking vrijwillig leeg lieten, zonder dat daar reden voor was. En wanneer we in het afgelopen jaar als jongeren of als ouderen onze eigen weg gingen en onze eigen zin deden. Dan betekent dat in het licht van dat realistische woord van God. Dat wij boven het leven de dood verkozen. Dat wij kozen voor dat leven. Dat eindigt zoals dit Bijbelboek eindigt. Het boek van de geboorte. Dat eindigt in een kist. In Egypte. Het eindigt in die wereld die leeft zonder God en die een hoop schittering heeft, glamour en glitter, rijkdom, genieting. Wat heeft de wereld niet al te bieden? Altijd weer is dit het laatste. Een kist in Egypte. En dan kun je piramiden bouwen en dan kun je luchtkastelen bouwen en dan kun je jezelf een naam maken. Maar het slot is, en hij stierf. En hij moest zijn rechter ontmoeten. En wie buiten Christus om voor de rechter komt te staan, wie zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor Gods gezicht? Dat is de realistische boodschap van de Bijbelgemeente, dat ons leven zoals we dat in deze wereld ontvangen hebben bij onze geboorte voor ons allemaal uitloopt op een kist in Egypte. Soms zelfs dat niet. En dan denk ik aan die jongen die in zee verdwenen is. Wiens lichaam ze nooit weer terug hebben gevonden. En dan denk ik aan de tallozen die met moedwillig geweld de oven van de vernietigingskampen zijn ingejaagd. En van wie er lichaam niets is overgebleven. Alleen gemeente, wanneer dat het enige was wat gezegd kon worden vanavond, dan was het wel een hele trieste boodschap. En ik weet niet of ik dan vanavond wel dominee wilde wezen in uw midden. Dat is uiteindelijk het laatste woord wat de wereld te bieden heeft. En dat is het laatste woord wat de soapseries van de wereld kunnen geven. En als ze eerlijk zijn, dan doen ze dat ook. En dan zeggen ze dat erbij. Verder weten we het niet. Maar dat is het machtige gemeente dat vanuit het laatste gedeelte van dit eerste Bijbelboek, dat op deze manier in een kist in Egypte eindigt. Lichtstralen van de eeuwigheid vallen over de werkelijkheid van de dood en van het graf. En dat er midden in die situatie van een mens die sterven gaat, de boodschap van het leven mag klinken. En opnieuw ontmoeten we Jozef. En we ontmoeten hem vanavond op zijn sterfbed, gemeente. Maar er is geen zweem van angst voor hem die toch de laatste vijand is. En er is geen huiver meer bij deze mens om de heilige God te ontmoeten en daar te staan voor zijn troon. In alle rust zegt Jozef tegen zijn broers die hij heeft laten roepen. Ik sterf. Je zou bijna zeggen zoals een mens zegt. En wanneer we nieuwsgierig en toch ook een beetje jaloers vragen, hoe kan dat nou, omdat we zo graag iets van dat geheim zouden willen kennen, dan is het eerste wat het verband van onze tekst zegt. Jozef kan zo rustig de dood in het oog zien, omdat hij rust heeft gevonden in Gods leiding met zijn leven. Mens die daarvan weet. Die mag immers met Asaf, nadat de stormen zijn gaan liggen en de waarom zal werden ze niet beantwoord, gestild zijn in het heiligdom, zingen. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna. Kijk, dan gaat het levensboek op aarde dicht, maar dit boek heeft een vervolg. Daarna. Er komt wat na die kist. En er komt wat als Egypte voorbij gegaan is. Wat komt er Asaf? En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Van die rust getuigt Jozef in de 20e vers van ons teksthoofdstuk, gemeente, dat een hele centrale boodschap uit de Jozefs geschiedenis bevat. Nee, dat is geen woord dat hij gesproken heeft op zijn sterfbed. Dat zou op zichzelf kunnen, dat een mens aan het einde van zijn leven terugziende eindelijk vrede heeft gevonden met Gods leiding in zijn leven en tot overgave is gekomen en zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, het bracht me nader tot God. Maar het is een woord, gemeente, dat Jozef gesproken heeft een heel aantal jaren voor zijn dood. U herinnert u wellicht dat we gezien hebben dat Jozef een jaar of 39 was toen hij zich aan zijn broeders bekend maakte. En toen ook vader Jacob naar Egypte kwam, waar vader en zoon elkaar weer ontmoet hebben. En we hebben afgelopen zondag tegen elkaar gezegd, het duurde nog 17 jaar nadat Jacob in Egypte was gekomen, voordat voor hem het uur van sterven was aangebroken. Met andere woorden, Jozef was zo midden in de 50, in de tweede helft van de 50 aangekomen, toen die woorden gesproken werden. Vader is inmiddels overleden en met bijzonder betoon van eer begraven in Kanaan. U kunt dat lezen, ik ga daar nu niet verder op in. Maar het is daarna geweest dat de broers van Jozef tot Jozef zijn gekomen nadat ze eerst al een boodschap vooruit hadden gestuurd. En dan blijkt dat die broers al die 17 jaar in spanning hebben geleefd. Toch een zekere angst bij zich hebben gehad. En dat ook meermalen onder elkaar gezegd hebben. Jozef die doet nou wel alsof hij alles vergeten en vergeven heeft. Maar zou hij dat nou niet doen? omdat hij die oude vader van hem geen verdriet wil doen? En zou dat dan niet betekenen dat wanneer die oude de laatste adem heeft uitgeblazen, dat dan het ogenblik komt dat hij zegt, van nou zal ik jullie pakken? En dat is natuurlijk een hele intrieste reactie geweest, gemeente, van die broers van Jozef. Eigenlijk ook niet zo goed te begrijpen na alles wat ze hebben meegemaakt. Ik ben geneigd om te zeggen, het lijkt hier een beetje op zoals de waard is, vertrouwd is een gast. Jozef heeft immers heel nadrukkelijk gezegd waarom hij zich niet zal wreken. Hij heeft al voor die tijd dat hij zich openbaarde gezegd, ik vrees God. En een mens die God vreest, die wreekt zichzelf niet meer. Die heeft geleerd om de dingen van zijn leven uit handen te geven. En het toe te vertrouwen aan God die rechtvaardig oordeelt. En vandaar dat Jozef ook erg verdrietig is en dat de tranen hem over de wangen stromen. Als hij nog eens een keer vertelt hoe hij de dingen heeft leren zien. Zoals hij dat ook al verteld had toen hij zich aan zijn broers bekend maakte. Heel eerlijk is Jozef daarin. Hij zegt, wat jullie betreft, jullie hebben inderdaad kwaad tegen mij gedacht. Dan proeft u de wijsheid van Jozef in. Dat je tegen iemand die kon zeggen dat hij kwaad heeft gedaan, niet moet zeggen, ach, dat valt allemaal wel mee. Die neiging die hebben wij wel eens een keer. En zeker wanneer we in het aangezicht van de dood komen, dan zijn we geneigd om te zeggen, ach, daar moet je nou maar niet over praten. En het valt allemaal wel een beetje mee. En we willen het een beetje toedekken en sussen. Jozef doet dat niet. Hij zegt, het was kwaad wat jullie deden. Dat was het. En zo moet het ook beleden worden voor God en tegenover de mensen, want anders dan blijft het ergens zitten. Dat leren we toch onze kinderen algemeen. Ik zie nog niet zoveel kinderen meer in de kerk. Ze zaten bijna allemaal in de fontein straks. En toen kon ik het tegen de kinderen zeggen, maar ik zie er toch nog wel een stuk of wat, jongens en meisjes. Wij leren dat aan onze kinderen, hè? Dat je het kwade moet beleiden. Als jullie straks naar bed gaan, jongens en meisjes. Misschien mag je wel opblijven, hè, tot na 12 uur. Of moet je eerst nog naar bed? Maar ook als je op mag blijven en je gaat heel laat naar bed, dan zeggen mama en papa natuurlijk wel. Nou is het heel laat geworden en je moet gauw gaan slapen. Maar gaan eerst bidden. Wat bid je dan? Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Ja? Ook het tweede versje erachteraan. Boze dat ik heb gedaan. Waarom heb je dat geleerd van papa en mama? Omdat papa en mama zeiden, dan moet je elke avond tegen de Heere zeggen. En toen je wat groter werd, toen hebben ze misschien ook wel eens een keer gezegd, dan moet je nou ook eens over denken. Wat heb ik vandaag voor boze dingen gedaan? Dat moet niet blijven zitten. Je moet niet gaan slapen voordat je dat beleden hebt. En samen hopen we het toch ook te doen, gemeente. Nou, niet meer hier in de kerk omdat papa en mama het zeggen, maar omdat de dominee dat op het bord heeft gezet. En dat hij daarin gevolgd is, een van onze oud-ouderlingen, die eens een keer tegen me zei, dominee, dat moet je elke oudejaarsavond aan het einde van de dienst laten zingen, 79, 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En dan geldt het net als voor de kinderen, dat we er dan ook bij stilstaan. En dat we terugzien op het afgelopen jaar, ons verootmoedigen. Jozef zegt dat is belangrijk, een mens moet eerlijk worden voor God en de dingen bij de naam noemen. Maar Jozef blijft er niet bij staan, gemeente, bij dat kwade van mensen, want hij voegt er in één adem aan toe, wat jullie ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. En daar heb je nou de eerste verklaring, gemeente, van de rust die van dat sterfbed van Jozef afstraalt. Van de vrede die hij heeft met die weg die hij in zijn leven is gegaan. Dat hij op die weg God heeft ontmoet. En dat hij op die weg de hand van God heeft gezien die hem leidde. Door gebaande en ongebaande wegen. En die het kwade ten goede keerde. Jozef is niet bij de mensen blijven staan, gemeente. Jozef is niet bij die broers van hem blijven staan die zo lelijk gedaan hebben. En Jozef is niet bij dat mens van Potifar blijven staan dat hem zo vals beschuldigd heeft. En Jozef is niet bij die schenker blijven staan die hem daar in de gevangenis heeft laten zitten. Jozef heeft er bovenuit leren kijken en heeft achter en boven al die mensen gezien. Gods hand die hem leidde naar Gods raad, alles ten goede. En dan mag ik op deze oudejaarsavond zeggen, gemeente, dat is nou de rijkdom van diegenen die God lief hebben. Voor een ander mens kun je dat wel zeggen, maar die andere mens die schiet daar niks mee op, omdat die God niet kent en daarom de hand van God ook niet vertrouwt en zich er niet door laat leiden. Dat is het voorrecht van degenen die God lief hebben, zoals de Bijbel dat zelf zegt. Wij weten dat voor hen alle dingen medewerken ten goede, voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ze mogen geloven dat God zelfs het kwade van de mensen gebruikt in zijn plan ten goede voor zijn volk. Zo beleiden we dat toch ook met de kerk van de reformatiegemeente in die machtige eerste zondag van de catechismus. Dat hij die zijn volk tot zijn eigendom heeft gemaakt, die het gekocht heeft met zijn bloed, die het verlost heeft door zijn kracht. Dat hij het ook zo bewaart dat zonder de wil van de hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Pas was er een catechizant die verstand van zaken heeft. Die tegen me zei, dominee, gemiddeld verliest een mens per dag 70 haren. Toen dacht ik later, met eerbied gesproken. Wat moet de heilige God er dan een uitgebreide boekhouding op nahouden? Dat hij al de haren van mijn hoofd telt. En dat er geen eentje van afvalt, zonder dat hij het wil. Zo, alle dingen in mijn leven, tot mijn zaligheid dienen moeten. Wat is nou een harig, Guido de Bree ergens? Daar kijk je toch niet naar op. Niemand van ons gaat het natellen. Of het er inderdaad gemiddeld 70 per dag zijn. Zal bij de een ook wel eens wat anders zijn dan bij de ander. De een die heeft er ook meer dan de ander. God heeft ze geteld. Dat heeft hij trouwens al gezegd bij onze doopgemeente. Alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Dat is het wat Jozef rust heeft gegeven in zijn leven. En dat ziet u hier. Jozef die zegt niet tegen zijn broers, jullie hebben mijn mooiste jaren kapot gemaakt. Van mijn 17e tot mijn 30e nota bene toe. Zoals de Brenny zegt. Die rechter met zijn valse oordeel. Die is de oorzaak van dat ik ter dood word gebracht. En mijn vrouw en mijn kleine kindertjes niet meer zie. Maar hij heeft er de hand van God in gezien. Hij heeft het doodvonnis van die valse rechter gelezen. Als de nodiging van zijn hemelse bruidegom. En hij schrijft aan zijn vrouw. Ik word heden genodigd. Tot het feest van de bruiloft van mijn Heere. En ik verheug mij met een onuitsprekelijke vreugde. En zoals ze dat om maar niet meer voorbeelden te noemen. In de leidende kerk in China. Die zoveel geleden heeft en nog leidt onder de vervolging. Hebben geleerd als een theologie van het lijden. Die daar beoefend wordt. Dat een mens zich niet kan roeren of bewegen zonder de wil van God. Zoals de Heere Jezus dat heeft gezegd toen hij voor Pontius Pilatus stond. Ge zou geen macht over me hebben als mijn Vader in de hemel u die niet gegeven had. En die leidende christenen van China. Ze putten daaruit kracht om staande te blijven. Als een rechter ze in een cel werpt voor jarenlang. Dan zeggen ze. God doet dat mij ten goede. En als een beul hen martelt. God doet dat mij ten goede. En als ze alles moeten verliezen. God doet dat mij ten goede. En toen bij het begin van het communistische bewind in 1948, hele universiteiten werden doorzocht. En honderden jonge mensen, bloem van de natie, met een toekomst in dit leven voor ogen in de rij werden gezet. Toen zeiden ze stuk voor stuk: mijn leven is Christus. Ook al zagen ze voor zich dat dat al die anderen al de kogel had gekost. En dat het ook voor henzelf dat einde zou worden. Gemeente, kent u die rust? God heeft het ten goede gedacht. We denken nou op deze oudejaarsavond terug aan het afgelopen jaar. Er zijn er in ons midden die al een hele vracht op hun schouders hadden toen ze het jaar ingingen, en die vracht die is niet kleiner geworden. Er zijn anderen in ons midden die in het afgelopen jaar een kruis te dragen hebben gekregen. Voor wie het allemaal heel zwaar is geworden. En voor wie het op dit ogenblik zo heel erg zwaar is misschien. Er zijn er in ons midden die veel ook van mensen te dragen kregen. Vader. Een kind dat zijn ouders op het hart trapte. Een broer die zijn broer zo lelijk behandelde. Misschien een angstdrager die op je ziel trapte. Een vriend die je zo pijn deed. En daar zijn er in ons midden die weten dat een mens daardoor zo beheerst kan worden. Die een naam maar hoeft te horen. Die een gezicht maar hoeft te zien. Dat er een woord maar hoeft te vallen en je merkt dat de vuisten zich gaan ballen. En dat de lippen worden tegen elkaar geknepen. En dat de ogen tot spleetjes worden. Die. Hij. En ze houden maar zo'n onrust. Ze houden maar zo'n onvrede. Mag ik eens vragen, weet u er ook van wat het is om de gedachten hoger op te heffen? En wat het is om achter die mensen die ten kwade dachten, en dat gebeurt inderdaad, dat zegt Jozef hier ook, achter die mensen God te zien. God die al de haren van je hoofd heeft geteld. En heb je daar rust in gevonden? Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het alles maken dat ge u verwonderen moet. Dat je ontdekt, er is een plan in mijn leven van een goede God. Van een alwijze God. Van een almachtige God. Iemand dominee, dat is zo vreselijk moeilijk wat u daar zegt. Het is niet moeilijk, dat is onmogelijk. Ben ik me heel goed bewust, gemeente. Voor een mens is dat onmogelijk. Het is dan ook geloofstaal die we hier lezen. De taal van iemand als een McChain die gebogen heeft bij het kruis van Golgotha en daar het wonder heeft gezien dat God zijn zoon heeft gegeven als een schuldovernemende, zondeverzoenende borg. En die het dan kan zingen: nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Waar ik dat leer geloven, gemeente. Dat God in Christus me zo lief heeft gehad. Dat hij zijn zoon heeft gegeven en dat die zoon zijn bloed heeft gegeven voor mijn schuld. En waar ik ga zien dat deze God als de Almachtige alle dingen regeert en bestuurt. In zijn goddelijke wijsheid en almacht, daar vind ik rust. In het kader van de enige troost, gekocht, verlost, bewaard. Mag ik eens vragen, op deze oudejaarsavond, is dat het geheim van ons leven, gemeente? Dat ware geloof dat doet rusten in God die alle kwaad dat hij me in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren wil. Omdat hij het doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. En kijk, nou komt het erop aan, gemeente. Nou komt het aan op dat geloof dat in deze crisis juist zijn vastheid leert vinden. En houvast leert krijgen aan die God van alle genade. Dat geloof. Waardoor het zelfs zo ver kan komen in het leven van een mens als we hier bij Jozef zien. Dat je naar die mensen toestapt die het ten kwade hebben gedacht. Dat je ze vertroost met deze woorden. Zou het kunnen zijn dat er iemand hier in de kerk is. Die zegt ik moet vanavond dan nog naar iemand toe. Zou het kunnen zijn dat u vanavond de telefoon nog moet pakken. Om het te vertellen. Je hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Wees getroost. Zou het kunnen wezen dat we dat huiswerk meekrijgen? Kijk, het is van dat geloof, gemeente, waarvan Jozef nou mag getuigen op zijn sterbed. Hij heeft zijn broers laten roepen om afscheid van hen te nemen in volkomen rust en overgave. En bij dat afscheid komt Jozef dan met een machtige belofte. God zal u gewisselijk bezoeken. En u doen optrekken uit dit land, in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En als we daar vervolgens naar luisteren, gemeente, dan zeggen we, daarmee belooft Jozef een heleboel. Allereerst de manier waarop hij over Egypte spreekt. Merkt u wel dat hij de naam van dat land niet noemt? Daar zit iets van de afstand in dit land. Daarmee zegt Jozef dat Egypte, dat is nooit mijn vaderland geworden. Hij heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht. Hij was 17 toen hij er kwam, hij is 110 nu hij sterft. Al die jaren in Egypte. En Egypte had hem geen windeieren gelegd. Egypte had hem een machtige positie gegeven. Op de troon, rijkdom, eer, aanzien, macht. Alles wat een mens in deze wereld maar begeren kan. En hij had er nog een vrouw gevonden. Hij had er kinderen gekregen. Kleinkinderen. Achterkleinkinderen. Op zijn sterbed zegt Jozef, dit land. Niet mijn land, niet mijn vaderland. De taal van de vreemdeling die zegt, ik heb hier gewoond, maar ik wil hier niet blijven. Het is mijn thuis niet. Wel in, maar niet van Egypte. Innerlijk los ervan. Machtig gemeente, als je dat mag zeggen, van de wereld. Ik las gisteren in een van onze klassikale kerkbladen een stukje van een van onze jongere predikanten, die deze week te horen heeft gekregen dat hij heel erg ziek is. Zware kuren moet ondergaan. Hij schrijft in het kerkblad, er zijn mensen die tegen me zeggen, jouw wereld stort zeker in. Hij schrijft erachteraan dat hij dan vraagt, welke wereld? En dan komt het machtige getuigenis, Gods koninkrijk staat vast. Zijn huis is een eeuwig huis. Zijn machtige vader armen. Rijken tot in eeuwigheid. Kijk, dat kan een mens niet zeggen, gemeente, die Egypte, die deze wereld als zijn vaderland heeft. Als je dan te horen krijgt dat je ziek bent en dat je sterven moet. Ja, dan stort je wereld in en dan blijkt dat die wereld inderdaad niks anders is dan alleen maar klatergoud. En dat je het inderdaad niet overhoudt, dat je het inderdaad allemaal verliezen moet. En Jozef weet van een ander land. Wat God beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Waar God zal wonen te midden van zijn volk. Het vaderland waar Gods volk thuis is. Kanaan. En Jozef mag het verzekeren. God zal u zeker bezoeken. En God zal u doen optrekken naar dat beloofde land. Hij zal naar ze omzien, gemeente. En ze brengen in dat land waar hij zal wonen te midden van zijn volk. En waar dat de rijkdom zal zijn tot in alle eeuwigheid. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. U zegt, hoe weet Jozef dat? Er is op dat moment niks van te zien. En de vervulling van die belofte, die zal maar liefst ruim 3,5 eeuw op zich laten wachten. Meer dan 350 jaren. U U kunt wel eens zeggen dat u lang wacht op de vervulling van een belofte. Nou, deze belofte, gemeente, heeft 350 jaar uitgestaan. Hoe weet Jozef dat dan? Dat is ook niet omdat hij een bijzondere openbaring van de hemel is gekregen. Omdat God hem is verschenen in de nacht. Omdat God persoonlijk tot hem heeft gesproken. Hij weet het van Abraham en van Jacob. Hij weet het, zegt Hebreeën 11, door het geloof. Dat de zekerheid is van de dingen die men niet ziet. Geloofsgetuigenis van een stervende klinkt hier, gemeente. En dat geloof dat berust niet op een bijzondere openbaring. Er zitten er ook onder ons die in het afgelopen jaar nog altijd hebben zitten wachten op zo'n bijzondere openbaring. Een boodschap lijnrecht vanuit de hemel. Een boodschap aan de kant van de sloot of een boodschap midden in de nacht. Bij Jozef ziet u, gemeente. Het geloof is uit het gehoor. Heeft van zijn vader gehoord en die heeft het van Abraham gehoord. Toen Abraham tegen God gesproken had in die tijd dat de openbaring nog op schrift moest worden gesteld. Toen heeft Abraham het doorverteld aan Isaac. En Isaac die heeft het weer doorverteld aan zijn jongens. En Jacob die heeft het gehoord en die heeft het aan zijn jongens weer doorverteld. En toen was daar de Heilige Geest onder dat spreken van zijn vader Jacob. Die voor Jozef als het ware preekte. En die het hart van Jozef opende. En het geloof in dat spreken van de levende God werkte. Zeg, gemeente, kent u dat geheim? Weet u daarvan? Van dat geloof dat de Heilige Geest werkt door de prediking van het evangelie. Is dat ons houvast op deze oudejaarsavond? Misschien kunt u, wanneer u terugkijkt, zeggen: de zaken gingen goed en het ging allemaal voor de wind en we bleven allemaal gezond en we hebben een goede positie en we hebben beste vooruitzichten voor het komende jaar. Denkt u er wel eens aan dat het maar tijdelijk is en dat de wereld van Egypte geen toekomst heeft? Je kan een piramide voor jezelf bouwen, gemeente, dat hebben ze in Egypte volop gedaan. Je kan een gouden masker bouwen waar je in begraven wordt. Hebben ze in Egypte volop gedaan. En onze koningin heeft er pas nog wat met de neus bovenop gestaan. En nu hebben we het in de foto's kunnen zien. Komt allemaal een eind aan. Is het in ons leven net als in het leven van Jozef dat je vader dat wel eens tegen je heeft gezegd? Joh, denk je erom dat wij op doorreis zijn en dat we hier geen blijvende stad hebben? Dat je net als hier bij Jozef bij het sterfbed van je broer of van je zuster hebt gestaan. Die tegen je zei: jij mag nog verder, maar zij onthouden. Het moet in orde komen tussen God en je ziel. Als God komt en je roept, dan komt het erop aan dat je met hem mee kunt. Het ootje daarover vertelt, of grootmoeder. Toen ze merkte dat jij zo heel erg genieten kon van de dingen van deze wereld. Als ze zei: mijn kind, fijn hoor. Maar ga je er niet in op. Want je moet het allemaal een keer achterlaten. Het einde is de dood. Ach, gemeente, ik vraag toch naar de bekende weg. Het is ons toch verteld. Het is ons toch thuis verteld. En het is ons toch op school verteld. En het is ons toch hier in de kerk ook verteld, ook in het afgelopen jaar, dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we naar ons eeuwig huis onderweg zijn en dat het er dan op aankomt dat we mogen geloven dat God ons een stad bereid heeft. Een stad die fundamenten heeft, waar hij al de zijnen thuis brengt. Gemeente, dat heb u toch gehoord van een God die naar zijn volk omziet en het bezoekt. En daar bent u toch getuige van geweest, bij sterfbedden misschien wel. Dat een vader of een moeder zei: mijn kind, daar komt het nou op aan. En dat is de rust van mijn leven. En zij niet rusten voordat jij het nou ook gevonden hebt. Gelooft u dat, gemeente? Mag u zich aan die belofte van de Heere vastklempen? Is dat het leven dit jaar geworden? Leven op de belofte Gods. Wachten op een God die zijn volk verlost. Spreken we daarover met onze kinderen, met onze kleinkinderen? Pleiten we daarop voor ons nageslacht? Heren, u hebt het toch beloofd. U hebt het toch met ede gezworen.
toen we stonden bij de doopvont. Dat u de God wilt zijn van ons zaad. En dat u het in het leven van onze kinderen zo wilt maken. Dat ze straks zonder verschrikken voor u mogen verschijnen. Jozef zegt tegen zijn broer: jongens, de Heere is waarachtig. Je kan de Heere geen groter onrecht doen dan door hem niet te geloven op zijn belofte woord. God die niet liegen kan en die het zelfs nog gezworen heeft. Zou die God ons nou inderdaad willen misleiden, gemeente? Jozef zei: God zal. Laat hij houvast aan. De belofte Gods die hem ware verkondigt. En als u nou aan het eind van dit jaar eens terugkijkt. Weet u daar dan ook van? Is er een bijzondere belofte van de Heere, waar u zich dit jaar aan hebt mogen vastklampen, omdat de Heer hem als het ware in uw hart droeg? Omdat de Heer hem als het ware voor u opschreef? Omdat de Heer als het ware verzekerde: het is waar, het is waar. Wie op mij vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Weet u daarvan? De vanavond zegt: kan wel eens een eindje weg zijn, maar geen leed kan het ooit uit mijn geheugen wissen. Ja, zegt iemand: oh meneer, dat is nou allemaal wel mooi en prachtig. Maar ik blijf toch dan met dat eind zitten. En ze legden hem in een kist in Egypte. En als dat hem inderdaad het laatste zou zijn van het leven van Jozef, gemeente, dan had u groot gelijk als u zegt: nou, wat schiet je dan op met de rest van de preek? Want dan is het allemaal voor dit leven. En als je alleen maar voor dit leven op Christus hoopt, dan ben je de ellendigste van alle mensen, zegt Paulus. En laten we maar eerlijk zijn, dat is ook zo. Maar het is niet het laatste, gemeente. En dan kijken we nog één keer in onze tekst en dan zien we dat Jozef bevel geeft ten aanzien van zijn beenderen. En dat hij zegt: en als God u bezoekt, en ik heb u net gezegd dat hij dat zal doen, dan moet je mijn beenderen meenemen. En ervoor zorgen dat die niet achterblijven hier in dit land, waarin ik gewoond heb, waarin ik gewerkt heb naar Gods bedoeling, maar waarin ik een vreemdeling ben gebleven. En u ziet wat een gewicht Jozef daaraan hecht, als hij het zijn broers doet zweren. Dan zijn wij geneigd om te zeggen, en dat is eigenlijk toch wel een heel merkwaardig woord. In de eerste plaats al, wat maakt het nou in feite uit waar je nou begraven wordt? Dan merkt de mens toch immers niks meer van. En bovendien, Jozef die heeft toch in Egypte geleefd en dan moet hij toch ook maar in Egypte begraven worden. Hij kan er nog een staatsbegrafenis krijgen met grote pracht en praal. En ze kunnen nog een piramide voor hem bouwen tot een getuigenis: hier ligt de Safnat Paneach. Jozef zegt: daar bedank ik voor. Als Gods volk weggaat, dan wil ik mee. En zo krijgt hij geen begrafenis. Hij wordt gebalsemd, dat konden ze in Egypte goed. Dat kun je vandaag in het museum bijvoorbeeld in Leiden nog bekijken. Hij wordt in een kist gelegd. En toen stond die kist daar. Zo'n 3,5 eeuwen nog wat langer. Je kan je indenken, gemeente, dat er wel eens een keer kinderen met hun vader of moeder langs zijn gelopen. En dat die kinderen hebben gezegd: papa, mama, wat staat daar nou? Mijn jongen, dat is een kist. En in die kist ligt het lichaam van Jozef. Je weet wel, die grote in Israël. Maar waarom staat hij daar? Die moet al begraven worden. Hij heeft gezegd: ik wacht totdat God jullie komt halen en dan wil ik mee. Ik denk dat het te zien is geweest, gemeente, dat er handvaten aan die kist zaten, zodat ze hem op konden pakken op het eerste sein. Of dat er draagbomen bij hebben gelegen, zodat een aantal sterke mannen de kist op de schouder konden nemen. Omdat hij had gezegd: als God zijn volk bezoekt, dan ga ik mee. Voelt u nou wel aan wat daarachter zit, gemeente? Daar zit achter dat Jozef zegt: bij het sterven is het niet afgelopen. Die kist in Egypte zegt juist: dit is het laatste. Niet! Er komt nog wat. En daar ziet Jozef naar uit in het aangezicht van de dood. En daar wacht Jozef op. Zoals de jonge vrouw die ik aan het begin van deze maand begraven heb in een andere gemeente. Die al een aantal jaren wist dat ze jong zou sterven. Dat ze haar man en haar zoontje zou moeten achterlaten. Die vrede had gevonden met die weg van God. En in haar Bijbeltje teksten had aangestreept waarin stond: Christus is gestorven en begraven en opgestaan. En die Christus zal hen die in hem geloven, straks als hij komt, wederbrengen met hem. Daar heb je precies hetzelfde, gemeente. Hij neemt me straks mee. En met hem wil ik mee. Niet achterblijven in de wereld. In Kanaän. Dat is mijn vaderland. We hebben in het afgelopen jaar nogal aan wat graven gestaan, gemeente. Grote verschil is of die graven een wachtkamer zijn op die dag dat Christus komt om zijn volk te halen. Of dat ze dat niet zijn. En als voor ons het uur van onze dood komt, wat moeten ze dan met onze beenderen doen? Weet onze familie dat? Heb je dat alles aan elkaar verteld als man en vrouw, als ouders en kinderen? Wat ze dan met je gebeente moeten doen. Wat je dan voor verwachting hebt. God zal zeker naar zijn volk in deze wereld omzien, gemeente. Christus zal ze wederbrengen met hem. Maar het geldt alleen van zijn volk. Dat op hem leerde hopen. En dat van hem vertrouwde dat er bij hem uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Als u in Egypte leeft en als dat uw vaderland is, dan zult u in Egypte sterven. Maar dan vraag ik wel eens die korte genieting van het leven in Egypte. De eeuwigheid waard. Jozef had uitzicht in het aangezicht van de dood. Hij leefde met de Heere, toen kon hij met de Heere sterven. En die twee die gaan altijd samen, gemeente. Bedenk dat toch goed. Daarom is die kist ook een tijdelijke verblijfplaats. Zijn woning is elders in het vaderland dat God bereid heeft. Wat een gelukkig volk, gemeente. Ze mogen straks naar huis. En hij die hen kocht, had in de prijs ook hun lichaam betaald. En hij waakt niet alleen over hun ziel, maar ook over hun lichaam. En hij zegt, straks als ik kom, dan gaat het mee naar Kanaän. Niet in het vuur van het oordeel dat over Egypte gaan zal. Maar leven in Kanaän. Gemeente. Kent u dat perspectief op deze oudejaarsavond? Dan mag u spreken van een zalig uiteinde. Van blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig. Met uw goddelijk beeld, amen.
Thank you.
samen danken. Heren, u hebt de meeste van ons rijk doen delen in de schatten van Egypte, zoals u dat Jozef hebt gedaan. En daarvoor danken we u. Al is er wat dat betreft wel verschil. Soms een heel groot verschil. Het grootste is en blijft, als we de schatten van uw eeuwig koninkrijk mochten ontvangen. De wetenschap dat geleid door uw raad, dat gehou vastgeeft aan uw beloften, die in de Heere Jezus Christus ja en amen zijn. Uitzichten biedt over dood en graf heen. Heren, wanneer in het afgelopen jaar die zegen ontvangen werd, dan danken we u ootmoedig. Wanneer vanavond die zegen ons deel mocht worden, dan prijzen we uw naam. Wanneer het nog ontbreekt, ach, schenk het ons dan. Voordat het voor eeuwig te laat is, in uw vrije goedheid. Zegen ons nu verder. Neem ons onder uw hoede. Neem ons met alles wat er in ons leven is voor uw rekening. En draag ons in uw armen over de grens van het nieuwe jaar. Als we er tegenop zien of als we er naar uitzien. Als we bang zijn dat het jaar van ons sterven zal worden. Of hopen dat het jaar van ons trouwen zal worden. Hoe dan ook, Heere, draag Gij zelf ons. Dan alleen kunnen we verder. Heb dank voor wat U gaf. Vergeef ons onze schulden. Hoor ons uit genade alleen. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 79, de versen 4 en 7, en we doen dat op deze oudejaarsavond staande. 79, 4 en 7. de zegen van de Heere die hij wil meegeven dit jaar uit en een nieuw jaar in als die God die dezelfde blijft tot in der eeuwigheid ontvangen met een biddend hart. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.